Dus we gaan maar gauw van start. Goed, ik denk dat het fijn is om met elkaar weer bezig te zijn met ons onderwerp, de Filippenzenbrief. En dan met name dat derde hoofdstuk rondom het jaarthema. Vandaag hebben we alweer de vierde studie. En dat is vrij kort, want na de vorige, want gisteravond waren we pas tegen 10:30 klaar. Maar goed, dat geeft niet. We gaan verder met denkvers 15 en 16, daar waren we ongeveer in gebleven. En dan gaan we wel naar het stukje toe waar ons jaarthema in staat, de versen 17 tot en met 21. En voordat we daar daadwerkelijk mee beginnen, wil ik eerst met u beginnen met het gebed. Vader, we danken u dat we zo vandaag hier weer op deze plaats bij elkaar mogen zijn. Als gelovige, Vader, om te luisteren naar uw woord, om ons leven, ons geloofsleven daardoor te laten opbouwen. Om te horen wat u te zeggen hebt tot ons hart, tot ons leven. Vader, dank u wel dat u ons wilt voeden en koesteren daarmee. Vader, dank u wel dat we door u geleid mogen worden. We bidden u om leiding van uw geest. Vader, opdat we die accenten mogen leggen die u bedoelt, Vader, en die goed zijn voor ons leven. Vader, geeft u ons een geopend hart. En dank u wel dat u ons steeds opnieuw draagt, voedt en koestert met datgene, met dat geestelijke voedsel, Heer, wat we uit uw hand mogen ontvangen. Vader, dank u wel dat u ons wilt vervullen met de erkenning van uw wil, opdat we met alle wijsheid en geestelijke inzicht u waardig mogen wandelen, zodat we u in alles kunnen behagen en in alle goede werken vrucht kunnen dragen en zo mogen groeien, Vader, in erkenning van u. Dank u wel, Vader, dat u ons daartoe bekwaam wilt maken. Vader, daar dank u voor in Christus Jezus' naam. Amen. Goed, Filippenzen 3. En ik wil even het stukje met u lezen. Vanaf vers 15, even inleidend om even uw gedachten er weer bij te bepalen. Ik lees u uit de concordante tekst zoals die op een A4'tje heeft gekregen. En daar staat Filippenzen 3 vanaf vers 15. Wij allen dan die gerijpt zijn, laten wij deze gezindheid hebben. En indien jullie op enig punt anders gezind zijn, ook dit zal God jullie onthullen. Meer nog, waarin wij voor anderen uitgaan, laat ieder dezelfde gezindheid hebben, volgens hetzelfde richtsnoer de grondregels op te volgen. Word dan samen navolgers van mij, broeders, en let op hen die zo wandelen, zoals jullie ons tot voorbeeld hebben. Want velen over wie ik jullie vaak sprak, nu echter spreek ik ook wenend, wandelen als vijanden van het kruis van Christus. Hun voleinding is ondergang, hun God is het onderlijf, en hun heerlijkheid is in hun schande. Ze zijn op aardse dingen gezind. Want onze bestuurszetel behoort aan de hemelen toe, waaruit wij ook de redder verwachten, de Heer Jezus Christus, die het lichaam van onze vernedering zal omzetten, gelijkvormig aan het lichaam van zijn heerlijkheid, in overeenstemming met de werkzaamheid die hem zelfs in staat stelt, het al aan zichzelf te onderschikken. Bijzondere woorden. Woorden waar we zonder meer uitgebreid over nadenken met elkaar. En het gaat hier in dat 15e vers over wij allen dan die gerijpt zijn. En dat gerijpt, dat is bijna hetzelfde woord als het volmaakt in vers 12. Niet dat ik het al verkreeg of al volmaakt ben, zegt Paulus. Nou, dat volmaakt en het woord gerijpt is in het Grieks, dat zit heel dicht tegen elkaar aan. Dat heeft te maken met telos, teleion. En dat duidt op het resultaat van een ontwikkeling. Het resultaat van het groeiproces van wat je in appelbomen ziet gebeuren, is dat er op een gegeven moment rijpe appels aan de boom hangen. Nou, dat zijn dan die appels, die zijn dan allemaal resultaten van een groeiproces. Die zijn dan gerijpt. Als ze overrijp zijn, vallen ze op de grond. Dus je moet vlak daarvoor zorgen dat je even met je mandje bij de boom komt en die appels in het mandje doet. Want anders vallen ze op de grond en dan gaan ze rotten. Dus dat gaat om het gerijpt zijn. Hè, rijp. In vers 12 doelt Paulus dan op, in feite terugkijkend naar vers 11, op de situatie zoals die straks in de opstanding zal zijn, in de levendmaking, die ononderbroken heerlijkheid. Die ononderbroken volle dienstbaarheid die we dan zullen hebben, 100%, zonder dat wij daarin tekort schieten. Omdat Paulus daarop terugwijst, wordt dan het woord volmaakt gebruikt. Nou, we hebben ook gezien dat het vanuit het Hebreeuws te maken heeft met het woord tamim. En dat betekent heel zijn of gaaf zijn. Hè. Gisteren hebben we daar even gekeken naar Noach. Van hem wordt ook gezegd dat hij onberispelijk was en dat is eigenlijk tamim. En positief gesteld is dat dan dat je heel bent of gaaf of zonder gebreken. Dat betekent niet dat Noach zonder zonden was, maar wel dat hij een man was uit één stuk, een gelovige, en die zijn leven richtte op de belofte Gods. Hier in vers 15 gaat het ook om rijpheid, maar dan om geestelijk volwassen zijn in ons leven nu. Dus daar heeft het meer met nu te maken. We hebben een rijpingsproces doorgemaakt. Hè? Dat woord gerijpt duidt daarop. En we zijn dan gerijpt, geestelijk gerijpt. En dan zegt Paulus, laten wij dan deze gezindheid hebben en die ook vasthouden. En indien jullie op enig punt anders gezind zijn, ook dit zal God jullie onthullen. Het heeft niet zo heel erg veel zin om als je ontdekt dat je geestelijk gezien wat verder gegroeid bent dan iemand anders, om die ander dan proberen te overtuigen van zeg maar hoe jij ziet dat zaken zitten. En je ziet op een gegeven moment inderdaad, constateer je dat je misschien wat verder kunt kijken dan andere gelovigen, omdat je misschien wat meer gerijpt bent. Nou, oké, het zij zo. Maar dan is het vaak lastig om die andere gelovigen te overtuigen van bepaalde zaken, dat ze toch anders liggen dan dat zij op dit moment denken. En vandaar dat Paulus ook zegt, ook dit zal God jullie onthullen. Dus hij laat het eigenlijk over aan God en blijft wel dat woord spreken natuurlijk en bidt. Maar dat gebed ook bijvoorbeeld uit Colossense 1 opgericht en uit Filippenzen 1. Gebed gericht, als ik aan Filippenzen 1 denk, dan gaat het om liefde met fijngevoeligheid. Nou, dat is iets ook waar we allemaal in groeien. En we zijn allemaal als mensen van nature nogal ongevoelig en hard. En de inwerking van het evangelie, de inwerking van Gods geest, zorgt ervoor in ons leven dat er een stuk mildheid, een stuk zachtheid, zachtmoedigheid over ons komt. En dat is ook wat we als voorbeeld van de Heer Jezus zelf voorgeleefd krijgen. Die al tijdens zijn aardse omwandeling zei, leert van mij, want ik ben zachtmoedig en nederig van hart. Leert van mij, neem mijn juk op je. Want ik ben zachtmoedig en nederig van hart. Hè? Hij zegt, leert van mij. Nou, zachtmoedig zou je kunnen zeggen dat een zachtmoedig mens, wat is nou een volkomen zachtmoedig mens? Dat is een mens die zich niet ergert aan het gedrag van anderen. Die zich niet ergert, en want als je je ergert, dan gebeurt het ook nog wel eens dat je dan die ergernis nog laat blijken ook aan die ander. Maar dat is een zachtmoedig mens. Die denkt vanuit de genade van God. Daar is het hart van zachtmoedig geworden. Zich bewust ook van de eigen onvolkomenheden, want dat is ook niet verkeerd als je daarvan overtuigd wordt, van je eigen onvolkomenheden, van je eigen tekorten. En dat doet de Heer wel. Dat hoeven we elkaar niet van te overtuigen, dat doet de Heer zelf wel. Dat laat de Heer je zelf wel zien. En dan word je ook automatisch wat milder en wat zachtmoediger naar anderen toe, als je ook bewust bent van je eigen tekortkomingen. En u weet hoe dat zit, hè, met die balk en die splinter. Het punt is vaak dat als je een splinter ziet bij iemand anders, dat er zelf in je eigen oog een balk zit. En vaak is het ook nog zo dat als jij heel scherp bij die ander die tekortkoming constateert, kan het ook wel zijn dat het jouw eigen tekortkoming is. Maar dan zit ik bijna tegen psychologie aan, maar dat werkt wel zo. Dat werkt vaak wel zo. Dat je je eigen fout het eerst constateert bij andere mensen. En ik had het over dat het, gisteren had ik het erover dat het strijden tegen de zonde eigenlijk voor ons niet hoeft. Eigenlijk niet de aangewezen weg is. Waarom niet? A, omdat al onze zonden al weggedaan zijn. Er is geen veroordeling voor hen die in Christus Jezus zijn. Dus wat lopen wij dan nog te strijden tegen onze zonden? En B, als wij strijden of als we niet willen strijden tegen de zonde in ons eigen leven, dan proberen we het wel in het andere leven te gaan strijden. Tegen de zonde die wij zien in een andere leven. En ook daar geldt in feite hetzelfde. Dat het bestrijden van de zonden in het leven van anderen vaak duidelijk maakt dat in het eigen leven ook die zonden aanwezig zijn. Maar dat misschien al de moed opgegeven is om daar tegen te strijden. Maar...
Ja. Dingen in je eigen leven,
ja.
Waarvan je weet van,
ja, maar daar heeft de Heer geen problemen meer mee.
Nee, precies. Okay.
God heeft er geen probleem, die heeft al lang weggedaan. Ja. En als wij onze zonden steeds in gebed aan hem voorhouden, dan zou ik bijna willen zeggen, we vallen hem ermee lastig, want hij heeft ze al lang weggedaan. Alleen het heeft wel een functie, dat wil ik dan wel even toelichten. Het heeft wel een functie in ons leven, dat we nog tekorten hebben, dat we nog tekortschieten, dat we nog zondigen. Dat heeft wel een functie. Want stel je voor dat wij nu al volmaakt zouden zijn en niet meer zouden zondigen, zouden we binnen de kortste keren ons verheven voelen boven andere mensen. Ja, en je verheven voelen boven andere mensen is ook weer hoogmoedig, dus dat is dan tegelijkertijd ook weer een zonde. Dus dat zeg ik er dan even in één adem bij. Maar daarom laat de Heer ons misschien met bepaalde tekorten zitten, ja. En Paulus die kreeg zelfs een doorn in zijn vlees, nou weet helemaal niet wat dat was. Ja, hij licht het wel toe, dat was een bode van de tegenstander, dus het kon ook iets geestelijks zijn. Misschien was het wel een geestelijke macht die hem voortdurend aanklaagde over zijn verleden. Ah, jij het evangeliepredikeren, Paulus? Jij die de gemeente van God vervolgd hebt? Jij die dreiging en moord blies? Jij die op de mantels paste van degene die Stefanus stenigde? Jij het evangeliepredikeren? Kom nou toch, zo hè. Dat kan influistering zijn, dat kan... aanklagen zijn, wat in je gedachten komt. En dat is ook, je kan wel eens een hele rare flits door je gedachten krijgen, dat je denkt, van, hoe kom ik nou toch aan deze gedachten, zeg, verschrikkelijk. Nou, dat kan een geestelijke macht zijn die dat jou influistert. En daar moet je niet op reageren, dan moet je laten gaan. Dat is een flits waardoor je, goed, dat is een flits, ja, die door je gedachten gaat, ja, laat gaan. Geen aandacht aan schenken. Tegenstander wil graag dat je er aandacht aan gaat schenken. Tegenstander wil ook graag dat je gaat strijden tegen je zonde. Want op het moment dat je gaat strijden tegen je zonde, dan ga je vechten tegen iets waar je absoluut het gevecht ook van gaat verliezen. Want dan ga je die zondemacht in jou ga je dan heel groot achten en dan ga je dan tegen strijden en je verliest het altijd. Dat heeft dan ook geen enkele zin. Want daar wil de tegenstander jou graag mee in het kringetje laten ronddraaien. Steeds maar strijden tegen je zonde. Steeds maar bezig met jezelf dus. Steeds maar in dat kringetje blijven ronddraaien. Dat wil de tegenstander graag. Maar onze zonden zijn gerechtvaardigd. En er is geen veroordeling voor hen die in Christus Jezus zijn. En dat is ook als die aanklager komt, zoals die waarschijnlijk ook wel bij de apostel Paulus kwam. Dan kan je dat dus in die geestelijke wapenrusting, die wapenrusting van God, kan je pareren met die uitspraak bijvoorbeeld. Of wij dan gerechtvaardigd uit het geloof hebben vrede bij God. Als je dat gaat realiseren, als je dat in je hart toelaat, die gedachten, dan breng je dat ook tegelijkertijd innerlijke vrede. En die innerlijke onvrede is er niet omdat er geen vrede is vanuit God gezien, die vrede is er, klaar uit. Maar die innerlijke onvrede komt op het moment dat jij gaat strijden tegen de zonde. Maar als je dan weer die wapenrusting pakt en die uitspraken van God en je zegt, wij dan gerechtvaardigd uit het geloof hebben vrede bij God, en je dat gaat realiseren en daarvoor gaat danken, dan gaat die vrede ook bezit nemen van je hart. En zo werkt het, hè? Kijk, je moet het menselijke hart is iets wat de zetel is van onze gedachten. Onze gedachten hebben te maken met ons hart, onze gedachtenvorming. En wat laat je nou toe in je hart aan gedachten? En je zou kunnen zeggen... En op het moment dat die gedachten van God jouw hart gaan beheersen, dan ga je ook willen wat hij wil. Je zou kunnen zeggen, de menselijke wil en de menselijke geest, dat is als het ware als een burcht. En daar die ophaalbrug is opgehaald. Daar komen niet zomaar verkeerde zaken in. En waar wordt nou slag geleverd? Waar wordt nou de veldslag geleverd? Buiten die burcht, in het open veld. En dat is je gedachtenwereld. Daar wordt slag geleverd. En voortdurend worden er gedachten op je afgevuurd, het zij via andere mensen, het zij soms door een gedachtenflits die door je heen gaat. En dat levert strijd op in jouw gedachtenleven. Op het moment dat jij die strijd in je gedachtenleven verloren hebt, van datgene wat jouw gedachte aanvalt, dan gaat datgene wat jou heeft aangevallen in jouw gedachte, die heeft op dat open veld de overwinning behaald. En die stormt dan naar de burcht van jouw wil en jouw geest. En die gaat dan je wil overnemen. En dan gaat je wil dus een andere koers. Dan ga je andere dingen willen dan God wil. Dat is een heel proces wat ik hier beschrijf, wat in het leven van een gelovige kan gebeuren. Maar op het moment dat je je steeds weer laat bepalen door Gods gedachten, dan zul je in dat open veld, die veldslag, die zul je dan niet verliezen. Omdat je die gedachten blijft hanteren van nee, dat is wat God zegt. Dat laat ik mijn gedachtenleven bepalen, dat laat ik mijn hart bepalen. Ander beeld is dat wat in Spreuken natuurlijk wordt gezien, wat je ziet in Spreuken is dat je ogen en je oren de poorten zijn tot je hart, tot je gedachtenleven. Nou, wat laat je door je ogen en je oren naar binnen komen? Nou, hier laten wij Gods woord naar binnen komen. En dat gaat dan jouw hart, jouw gedachtenleven beheersen, bepalen. En datgene wat jouw gedachtenleven beheerst, bepaalt, dat gaat op een gegeven moment ook jouw wil bepalen. Dan ga je ook willen wat God wil. En zo werkt dat in een mensenleven. Dus die veldslag die wordt geleverd in onze gedachtenwereld. Nou, zachtmoedig, keer ik even terug naar die uitspraak van de Heer Jezus, leert van mij, want ik ben zachtmoedig en nederig van hart. Daar waar je zachtmoedig bent en steeds zachtmoediger wordt, want ook dat is een proces, daar zul je steeds minder ergeren aan het gedrag van andere mensen, dan wel medegelovigen. Als ik het even wat dichterbij breng. En nederig of ootmoedig, dat is dan de andere kant ervan. Hoe ootmoediger of hoe nederiger je bent, hoe minder jij een ergernis bent voor iemand anders. Want hoe ootmoediger je bent, hoe meer je rekening zal houden met die ander. En hoe scherper je gaat opletten van, hoe leef ik nu? Loop ik nou met dat wat ik doe of dat wat ik leer, loop ik nou niet die ander voor de voeten? Of loop ik daarmee de Heer niet voor de voeten? Kan ook nog. Dat is gisteren over. Gisteravond bedoelde ik dat een beetje met dat voorbeeld uit de opvoeding. Dat je daarmee gaat bemoeien. Dan kan het best zijn dat je op dat moment de Heer voor de voeten loopt. Maar nederig wil dus zeggen dat je steeds meer bewust wordt van de ander. En eerst dan de ander met een hoofdletter. Maar dat je die ander niet, dat je geen ergernis, geen struikelblok wil vormen voor die ander. En vandaar dat het gebed van de apostel Paulus in Filippenzen 1 er ook op uitloopt, dat je dan geen struikelblok zal zijn, hè, oprecht en onaanstotelijk. Onaanstotelijk betekent dat je geen struikelblok vormt tot in de dag van Christus. Nou, laten we ons leven dan zo zijn, laten wij zo ootmoedig worden, dat wij geen struikelblok vormen voor die ander. Dat we geen ergernis, geen aanstoot geven aan die ander. En dat, nou ja, dat is dan, he, op het moment dat je jezelf misschien groot en dik en belangrijk gaat vinden, dan kan het best zijn dat je die ander voor de voeten gaat lopen, of dat je die ander daarmee ergert of een aanstoot bent voor die ander. Maar op het moment dat je je ootmoedig opstelt, zoals de Heer Jezus zelf ook, die zich in het algemeen toch heel bescheiden opstelde, heel ootmoedig welwillend opstelde, die was geen struikelblok. Maar uiteindelijk bleek hij toch voor de Joden een rots der ergernis, een steen des aanstoots te zijn, waaraan ze zich gestoten hebben. Maar goed, dat is omdat er nijd was onder de Joden. Er was nijd en twist. Nou, dat woord ootmoedig, dat is, dat heeft te maken met laag. En ik denk dat dat de juiste houding is van ons als gelovigen, dat wij de plek innemen van mensen die zich bescheiden opstellen en ootmoedig zijn. Nou, en dat is ook met het oog, hè. Paulus zegt dat alles met het oog op de dag van Christus, op de dag waarop hij ons gaat de prijzen gaat uitreiken, de dag waarop hij ons gaat bekijken, zeg maar, en we in zijn licht zullen zijn en ook datgene zullen kwijtraken wat ons in de weg staat voor onze verder dienstbetoon, voor onze verdere wandel te midden van de hemelingen. Datgene wat we daar mogen doen, wat daartoe nog dan een verhindering zou kunnen vormen, Het zij voor ons persoonlijk in onze relatie tot hem. Het zij in onze onderlinge relaties, want onder gelovigen gaat er nog alles wat fout. En dan, als je alleen al naar het aantal geloofstwisten kijkt, de geloofsoneenheid kijkt die er in de loop van de geschiedenis gebeurd zijn. Nou, hopeloze verdeeldheid enzovoort enzovoort. De ene groep heeft zich afgescheiden en een aantal jaren daarna komt er weer uit die groep ook weer een afscheiding. En zo is het allemaal op een treurige manier eigenlijk doorgegaan. Nou, dat moet allemaal bij die Bema van Christus moet dat allemaal rechtgezet worden. Dat lichaam zal dan als een eenheid gaan opereren in de toekomst. Nou, had ik gisteren over disqualificatie. En ik wil daar nog even iets over opzoeken. Een andere tekst die daarover spreekt. En dat is in 2 Timotheus 2. Met het oog op onze samenkomst die we straks zullen hebben bij de Bema. 2 Timotheus 2. En daar staat in het 11e vers: het woord is betrouwbaar. Immers, indien wij met hem gestorven zijn, zullen wij ook met hem leven. Indien wij volharden, zullen wij ook met hem als koningen heersen. Je kan het ook samenvatten met het woord regeren. Zullen we ook met hem regeren. Indien wij hem zullen verloochenen. En ja, dat hem is, kun je ook vertalen met het. Dan slaat het terug op een bepaald woord. En dat heeft te maken met ons onderwerp. Zal ook hij of het ons verloochenen. Indien wij ontrouw zijn, hij blijft getrouw, want zichzelf verloochenen kan hij niet. En nu kunnen we schrikken van wat er staat in dat 12e vers. Zal ook hij ons verloochenen. Je kan het ook vertalen met het dus. Dat heeft te maken met dat woord uit Filippenzen 2. Die ootmoedige gezindheid vasthouden. Blijven doorgaan in die wandel en dat dienstbetoon. Maar het kan ook zijn, wat Paulus dan daar zegt, indien wij ontrouw zijn. Hij heeft het hier over volharden. Indien wij ontrouw zijn. Hè, zal het woord ons dan verloochenen in de zin van, wij zullen dan een prijs missen, als ik het even in de woorden van Filippenzen zeg. Wij zullen dan niet met hem mee regeren, te midden van de hemelingen. Maar hij blijft getrouw, want zichzelf verloochenen kan er niet. Wat betekent dat dan? Nou, dat betekent dat ieder lid van het lichaam van Christus wel degelijk bij dat erepodium zal staan. En daar worden de prijzen uitgereikt. En daar wordt ook bepaald wie van het lichaam van Christus met Christus zullen regeren in de komende tijd, te midden van de hemelingen, en wie niet. Dat is wat Paulus hier zegt. En het punt is dat het meegaan naar de Heer toe en hem ontmoeten in de lucht, dat is niet afhankelijk van onze wandel. Is niet afhankelijk van ons volharden. Er zijn leringen binnen de christenheid in omloop die dat wel zeggen. En ik kan u namen noemen, maar dat zal ik niet doen. Maar die leren dat jouw gedrag voorwaarde is om met de bazuin de Heer tegemoet te gaan in de lucht. Nou, dat is tegenstrijdig aan het evangelie van de genade. Want de overstromende genade zegt dat het niet van ons, van onze werken en dus ook niet van ons gedrag als gelovigen afhangt dat wij hem zullen ontmoeten in de lucht. Dat hangt absoluut niet van ons gedrag af, want onze redding is in genade. En onze plaats te midden van de hemelingen is ook een zaak van genade. En genade en werken sluiten elkaar nu eenmaal uit. Dus je kunt dat nooit van een levenswandel van een gelovige afhankelijk maken. Levenswandel van ons is geen voorwaarde, als gelovige is geen voorwaarde, om bij de bazuin de Heer tegemoet te gaan in de lucht. Dat is puur en alleen genade. En dat kan echt niet anders zijn dan zo. Puur en alleen genade. Waar Paulus het hier over heeft is, wat daarna gaat gebeuren, na de Bema, is dat er dus leden van het lichaam zullen zijn die met Christus zullen regeren. Die krijgen dus een bijzondere en verantwoordelijke positie te midden van de hemelingen, regeren. Die gaan over een bepaald gebied kennelijk regeren. En er zullen ook gelovigen zijn die dat niet zullen doen. Daar is dus verschil in. En dat is wat Paulus hier duidelijk maakt. En dat heeft te maken met volharden. Wel of niet volharden. En want hij heeft het over, indien wij volharden. En hij heeft het over, indien wij ontrouw zijn. Indien wij volharden. Dus het laat de mogelijkheid open dat wij niet volharden. En je ziet gelovigen die soms jarenlang meelopen. Prima. En ineens terugvallen in een vleeselijke gedrag en levenswandel. En laat maar zeggen, ze haken af. En er is geen volharding in het leven gebleken. Dat kan. Nou, dat is aan de Heer om dat te beoordelen. En er zijn er genoeg die ook wel volharden tot het einde aan toe. Dat is ook een zaak van de Heer, want de Heer geeft ook daarvoor de kracht. Het is allemaal van hem afhankelijk. Maar hier zien we dus wel duidelijk een verschil. En denk dat het voor ons goed duidelijk mag zijn. Maar onze redding en ontmoeting met hem boven in de lucht, dat is puur en alleen genade. Dat is absoluut onafhankelijk van ons gedrag. Dus dat is denk ik goed om bij na te denken en te noemen als we nadenken met elkaar over die prijs waar Paulus het over heeft. Die prijs van de roeping van God boven. Die prijs en daarvoor lopen wij in de renbaan. En ik zei al zo net dat het kan zo zijn dat gelovigen terugvallen in een vleeselijke levenswandel. En dat is ook wat te maken heeft met die gezindheid. Hè. Het gaat om een geestelijke gezindheid. Het gaat om de gezindheid van Christus, de ootmoedige gezindheid. Nou, dat is wat God in ons werkt. En bijvoorbeeld, om dat verder te illustreren, Paulus die zegt dan in de Galatenbrief tegen de Galaten, zijn jullie nou begonnen met de geest en eindigen jullie met het vlees? Galaten 3 is dat. Hè? Zijn jullie begonnen met de geest en eindigen jullie met het vlees? Of ben je begonnen in je bewustzijn dat rechtvaardiging is door het geloof, uit genade, en eindig je nu met werken der wet, dat je vindt dat je je moet laten besnijden en allerlei werken der wet moet volbrengen. Nou, die judaïsten die hadden die Galaten op een dwaalspoor gezet. Hè? Beginnen met rechtvaardiging door geloof en eindigen met werken der wet, dat is ook een gang van beginnen met de geest en eindigen met het vlees. Want het vlees wil wel werken. Het vlees wil zich wel inspannen. Of ben je begonnen met de genade en eindig je met de wet? Dan vat je het even heel kort en snel samen. Hè? Ben je begonnen in de genade en eindig je met de wet? Dat is hetzelfde hoor. Alleen dan van een andere kant bekeken. En dan komen andere facetten wat meer op de voorgrond. Hè? En wat ook binnen de christenheid gebeurd is. Hè? Is het begonnen met nederigheid, ootmoedigheid en onderschikking aan de Heer. En eindigt men dan met hun heerschappij te vestigen over de gelovigen? Dat is hetzelfde hoor. Hè, ootmoedigheid en onderschikking. Iedereen naast elkaar bezig. Of eindigt het dan met je heerschappij willen vestigen over de gelovigen? Nou, illustratie. Kijk naar bijvoorbeeld het hele klericale systeem binnen de Rooms-Katholieke Kerk met de paus aan het hoofd. Dat is een typisch voorbeeld van het vestigen van heerschappij over de gelovigen. En de klerus, hè, klerikalen, de klerus, dat zijn de geestelijke leidslieden, hè, binnen de Rooms-Katholieke Kerk. En dat zijn de bisschoppen. Hè. Iedere bisschop heeft dan een bisdom. En dan heb je kardinalen, die staan daar weer boven. En boven de kardinalen staat dan weer de paus. Hè, die dan op een gegeven moment gekozen wordt uit een van die kardinalen. Dan komt er witte rook uit de schoorsteen, als ik het goed heb. En dan is er weer een nieuwe paus gekozen. Hè? Zo gaat dat. Nou, maar dat gaat om heerschappij vestigen door mensen over de gelovigen. En de paus is dan de baas over de gelovigen. Ja, wordt gezien als de plaatsvervanger van Christus op aarde. Maar dat is ten onrechte. Want Christus is zelf het hoofd van de gemeente. Dat moet helemaal goed duidelijk zijn. Er is maar één hoofd en dat is Christus en niemand anders. En je ziet dus binnen die grote wereldkerk dat de paus dus als menselijk hoofd in de plaats is gesteld van Christus. En dat is een typisch voorbeeld van dat het is allemaal begonnen in de eerste eeuwen met levend geloof, levende gelovigen, levende gemeentes. En op een gegeven moment zijn die gemeentes, die zijn op een gegeven moment tot een instituut geworden. Een instituut, een groot instituut waar de Rooms-Katholieke Kerk nu is. En het wonderlijke is dat zich dat in de kerkgeschiedenis steeds weer herhaalt. Steeds weer zijn er, laat maar zeggen, ontstaande groepen gelovigen. Waarin het levende geloof aanwezig is. Dat levende leven met Christus. En dat is vaak op een hele eenvoudige manier. En op een gegeven moment komt er dan wordt het dan tot een instituut. Dan gaat men zich institutionaliseren. Dan ontstaat eigenlijk iets hetzelfde als, maar dan in miniatuurvorm van de Rooms-Katholieke Kerk. Laat ik het maar zo zeggen. Nou, en dat is dus beginnen met de geest en eindigen met het vlees. Beginnen met Christus centraal als hoofd en eindigen met de mens die waarnaar gekeken wordt en die de baas is. Je kan ook zeggen van, het begint met het bezig zijn met de dingen die wij niet kunnen zien. Bezig zijn met de Heer die voor ons nu onzichtbaar is. En het eindigt met zichtbare dingen. En kijk maar hoe het dan in zo'n groot instituut als een kerk is geworden met dat hele systeem. En ook met grote gebouwen, grote kathedralen, indrukwekkend allemaal, prachtig glas in loodramen enzovoort. Maar dan denk ik van, is dat niet een illustratie, zo'n enorm groot gebouw, zo'n kathedraal, is dat niet een illustratie van een versteend geloof? Het geloof is eerst levend en is verstart geworden, is vastgelegd in structuren, is vastgelegd in, nee, zo weinig mogelijk vastleggen. Wat vast ligt is, ja, Gods woord, maar dat is levend, dat is krachtig. En dat is scherper dan een tweesnijdend zwaard. En het dringt door diep in ons hart. En het maakt scheiding tussen inderdaad ziel en geest. En met de dingen waar we deze mee bezig zijn, is ook scheiding maken tussen ziel en geest. Wat is van de geest en wat is van de menselijke ziel? Dat is heel wezenlijk en dat gaat heel diep. Waar begint het mee? Het begint o zo vaak goed. Dat zie je zo vaak in de kerkgeschiedenis terug. Maar het eindigt zo vaak, helaas, in een vastleggen, in structuren en dan gaat het verstarren. Daar moet je altijd op bedacht zijn als gelovige. Nou, Paulus zegt, die gezindheid, hè, het gaat om die geestelijke gezindheid, gericht zijn op de dingen van de geest. Gericht zijn op dat levende geloof. Het levende geloof uitleven in het leven van elke dag. En zo, op die manier, de apostel navolgen. En dan zegt Paulus in vers 16, meer nog, waarin wij voor anderen uitgaan, want ieder heeft een ontwikkelingsproces en de een is verder dan de ander. Nou, de apostel Paulus was natuurlijk een gelovige op dat moment dat hij dit schreef, die was verder dan anderen en die kon dan ook daarin een voorbeeld zijn en daarin ging hij voor anderen uit. Laat ieder dezelfde gezindheid hebben, volgens hetzelfde richtsnoer de grondregels op te volgen. Nou, die grondregels heb ik nu en gisteravond ook al wat nader toegelicht. En daarover kunnen we ook lezen in Galaten 6, dat hebben we gisteravond al gedaan. Het verschil tussen nieuwe en oude schepping enzovoort. En dan zegt Paulus in vers 17, en dan komen we wat dichter bij ons jaarthema, dichter bij vers 20. Word samen navolgers van mij, broeders. Gezamenlijk, hè? Dat samen is ook dat Griekse woordje sun, samen of gezamenlijk, is ook iets dat je in het Filippenzen vaak terug ziet komen. Het gaat om die gezamenlijkheid, dat die gelovigen samen optrekken, samen ook navolgers zijn van de apostel Paulus. En is dat nou aanmatigend van Paulus om dat te zeggen, dat ze hem moesten navolgen? Stelde hij mee zichzelf dan als persoon centraal? Stelde hij zich daarmee zichzelf op een voetstuk? Nee. Want juist hier is een ootmoedige Paulus die dit zegt. Paulus is verootmoedigd geworden in zijn leven. Hij had de weg van onderschikking geleerd. En daarin kon hij zichzelf als voorbeeld stellen voor de andere gelovigen. He, dit was natuurlijk niet langer de Paulus die dreiging en moord blies enzovoort. Nee, dit was een hele andere Paulus. En vandaar dat hij nu op dit moment zichzelf wel als voorbeeld kon stellen. Omdat hij zich ervan bewust was dat die gezindheid van Christus ook in hem zichtbaar was geworden. En dat is niet van Paulus hoogmoedig om dat te zeggen. Maar dat constateerde hij dan in dankbaarheid. En daarmee kon hij zich ook vanuit de Heer zichzelf voor die anderen als voorbeeld stellen. Nou, hem navolgen, hem nadoen, dat is omdat hij nu eenmaal zelf Christus navolgde. He, hij is een voorbeeld. He, een voorbeeld. Dus een beeld wat anderen voor ogen mogen hebben. He, een beeld wat anderen voor hun ogen mogen stellen, om dat na te volgen. Dat is een levend voorbeeld. En dat is in het Grieks het woord typos. He, daar kennen we ons woord type van. En dat is dat je kijkt naar die ander. Nou, dat woord type kan je bijvoorbeeld ook vertalen met model. En dat komt onder andere voor in Hebreeën 8. En laten we dat even met elkaar opzoeken. Dan gaat het over het voorbeeld van de tabernakel. Hebreeën 8. En dan lees ik met u even vanaf vers 3. Want iedere hoge priester treedt op om gaven en offers te brengen. En om die reden was het noodzakelijk dat ook deze iets had om te offeren. Indien hij, dat is de Heer zelf, nu op aarde was, dan zou hij niet eens priester wezen. Daar er hier reeds zijn om volgens de wet gaven te offeren. Deze verrichtte slechts dienst bij een afbeelding. Daar heb je hem. Dat is het woord typos in het Grieks. Een afbeelding en schaduw van het hemelse, blijkens de godspraak die Mozes ontving toen hij de tabernakel zou gereed maken. Zie toe, zegt hij immers, dat gij alles maakt naar het voorbeeld dat u getoond werd op de berg. Nou, dat voorbeeld hier is het woord typos. Ik zei net ten onrechte afbeelding, sorry, correctie. Het gaat om het woord voorbeeld wat hier genoemd wordt. Dat ge alles maakt naar het voorbeeld, typos, dat u getoond werd op de berg. En Mozes had dus een voorbeeld gezien toen hij op de berg Sinaï was. Toen ontmoette hij de Heer. En toen kreeg hij een voorbeeld. En dat moest hij dan gaan navolgen, namaken. Hè, zorgen dat ook op aarde zoiets kwam. En dat is denk ik een mooie illustratie. Mozes kreeg iets te zien. De hemelse tabernakel zou je kunnen zeggen. En dat voorbeeld, dat moest hij in zich opnemen. En zo moest hij die aardse tabernakel gaan maken. En na dat hemelse voorbeeld werd die aardse tabernakel gemaakt. Nou, zo ook wij. Wij zien de apostel Paulus als ons levende voorbeeld. Of je kan ook zeggen Christus zelf. Als ons levende voorbeeld. En dat voorbeeld volgen we na. Hoe wandelde en handelde hij? Hoe wandelde en handelde de apostel Paulus? Hoe wandelde een Epafroditus of een Timotheus? Nou, dat zijn levende voorbeelden voor ons om na te volgen. Je zou het nog kunnen aanvullen met Hebreeën 11. Ook allemaal voorbeelden van geloof die we kunnen navolgen. Als we heel specifiek kijken vanuit Filippenzen, dan zijn het die vier grote voorbeelden voor ons. Nou, dus een type, hè, of een typos, een voorbeeld. Je ziet dat woord ook bijvoorbeeld terugkomen in Romeinen 5. Laten we het ook even met elkaar opzoeken, Romeinen 5. En daar schrijft de apostel in vers 14. Toch heeft de dood als koning geheerst van Adam tot Mozes, ook over hen die niet gezondigd hadden, op een gelijke wijze als Adam overtrad. die een beeld is van de komende. Nou, dat woord beeld is weer in het Grieks het woord typos. Dus Adam was een type of een voorbeeld van hem die komen zou. En ik wil het dan met één punt, er zitten heel veel vergelijkingen in, maar één punt is Adam, in Adam was in feite de hele mensheid al aanwezig. En het zal zo zijn dat ook in Christus uiteindelijk die hele mensheid wordt levend gemaakt. Nou, dan heb je vergelijking Adam en Christus. En een tegenstelling is dat Adam zondigde en Christus was zonder zonde. Door Adam kwam de zonde in de wereld en door Christus wordt de zonde weer weggedaan. Nou, zo kun je dat met een heleboel vergelijking aanvullen. En zo is Adam op die manier een type van Christus, het hoofd van de mensheid. En zo is Christus ook het hoofd van de nieuwe mensheid. En zo kun je vele typen, hè, zo vind je eigenlijk heel veel typen en schaduwbeelden in de Tenach. En die verwijzen stuk voor stuk naar de Heer zelf toe. En je kunt zeker zeggen dat de priesters en de profeten en de koningen allemaal typen zijn van Christus zelf. En iedere koning, daar kun je weer in dingen in terugvinden in het leven die op een of andere manier heen wijzen naar de Christus. Hè, dat is de leer van de typen. En dat is op zich heel bijzonder. Als je ook bijvoorbeeld kijkt in iemand als in het leven van iemand als een Jozef. Nou, Jozef is natuurlijk op heel veel manieren en ook zelfs tot in de details toe. Zijn leven is een beeld van of een type van Christus. En zo heb je er, zo kun je dat met velen aanvullen. Even nog één uit Romeinen 6. Dat is dan even een andere manier waarop het woord wordt gebruikt. Op een iets andere manier. Romeinen 6 vers 17. Romeinen 6 vers 17. Maar Gode zij dank, gij waart slaven van de zonde, doch gij zijt van harte gehoorzaam geworden aan die vorm, en daar staat het woord typos, dus je zou ook kunnen vertalen aan dat voorbeeld van onderricht dat u overgeleverd is. Dus dat voorbeeld van onderricht wat aan ons overgeleverd is, dat type, dat na te volgen, dat uitleven. En je zou kunnen zeggen, nou, dat voorbeeld van onderricht, dat is samengevat de Heer Jezus zelf. Nou, dat is prima. En dat wordt dan uitgebreid voor ons neergelegd in, ook in deze Romeinenbrief. Dat is voor ons ook het voorbeeld van onderricht, typos. Goed, wij gaan even pauzeren voor een kop koffie.